Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie.
Welkom, ik ben Dorrit Klaushuis, podcasthost van deze aflevering. En naast mij zit mijn co-host Anne-Rens van der Vaart.
Hoi!
En in deze aflevering spreken wij met Frank van Zomeren-Greven, medisch microbioloog in het Amsterdam UMC.
Hallo!
En Eveline Kloeze, internist-infectioloog in het UMCG.
Hoi!
Beide van harte welkom. Vandaag gaan we het hebben over mazelen en we zijn ontzettend blij dat jullie er allebei zijn om de kliniek en de diagnostiek door te spreken. Voor we beginnen willen we jullie graag beter leren kennen. Dus heb je nog een leuke hobby? Goed boek?
Ja, ik had leuke hobby's, maar sinds mijn twee kinderen niet meer zoveel tijd. Maar vroeger wilde ik rockster worden.
Okay.
In bandjes gezongen en zo.
Echt waar?
En pas daarna mijn studie serieus genomen, ja.
En je zingt nu niet meer af en toe op het...
Alleen voor mijn kinderen.
Goed. En jij, Evelien?
Ja, ik heb recent een eigen jas gemaakt.
Oh, wauw. Oh.
Dus internisten zijn natuurlijk erg met hun hoofd bezig. En dit is een leuke hobby.
En je draagt hem ook nog?
Ik draag hem ook nog. Mijn kinderen vroegen, ben je hier nu trots op? Eigenlijk wel.
En het was geen doktersjas.
Het was geen doktersjas.
Wat goed. Ja. Oh, wat ontzettend leuk. Nou, vandaag gaan we het eens hebben over mazelen. Ik denk ontzettend relevant met de toenemende incidentie. En we gaan dit bespreken aan de hand van de casus. Maar eerst heb ik voor jullie eigenlijk een algemene vraag. Hoe staat het met de huidige incidentie en met de huidige vaccinatiegraad ten aanzien van mazelen?
Ja, incidentie dit jaar is weer flink toegenomen. Dus als je kijkt, landelijk zijn er meer dan 500 gevallen in dit jaar. Dat is meer dan de afgelopen 10 jaar bij elkaar zo'n beetje. Er is nog geen sprake van een epidemie, dus nog geen systeemtransmissie tussen mensen. Tot nu toe zijn het allemaal kleine clusters die vanzelf weer uitdoven. Je ziet dat een derde ongeveer... een link met het buitenland heeft. En de rest is dus transmissie vanuit zo'n casus wat vanzelf weer uitdooft. Maar het ligt wel op de loer. We hebben elke 10 jaar zo'n beetje een uitbraak. Laatst was in 2014. Dus tel maar uit.
Je zegt elke 10 jaar. Dus 10 jaar geleden hadden we ook zo'n oplopend getal.
Ja, de laatste uitbraak was 2013, 2014 in Nederland. Als je dan kijkt naar het aantal bevestigde casus, zat dat iets minder dan 3000. Dan weten we dat dat waarschijnlijk, of dat dat zeer waarschijnlijk een grote onderrapportage is. Meestal zijn er tot 10 tot 11 keer zoveel gevallen, ook toen geweest, die gemeld zijn. En toen was er sprake van landelijke verspreiding en echt een uitbraak. En dat is nu nog niet het geval.
Nee. En hoe zit het met de vaccinatiegraad? Kun je daar iets meer over zeggen?
Nou, het probleem dat we hier zien, dat we vaker mazelenuitbraken zien, is ook een wereldwijd probleem. Dus we zien het in de wereld ook voorkomen dat er uitbraken zijn. En dat heeft te maken met een vaccinatiegraad die onvoldoende is. In Nederland zie je dat de vaccinatiegraad afneemt. Er zijn verschillende groepen in de bevolking die zich besluiten hun kinderen niet te vaccineren. En die vaccinatiegraad die is de afgelopen tijd ook gedaald onder de 90%. Waarbij we een graad van 95% eigenlijk willen nastreven om echt bescherming te hebben, ook herd immunity. En dat mis je nu bij een ziekte die een heel een R0, een basisreproductiegetal heeft van 12 tot 18. En dat betekent dat op het moment dat er dus één iemand besmet is, je heel snel alle andere mensen besmet. En dat zagen we ook tot 1965, toen het endemisch was in Nederland, dat eigenlijk iedereen mazelen gehad heeft. Ja. En nu zie je dat die vaccinatiegraad afneemt, dat meerdere groepen, kwetsbare groepen, ook blootgesteld kunnen worden. Dat is zorgelijk.
Ja, zeker. Ja.
Als ik daar nog aan mag toevoegen, je ziet dat inderdaad een landelijke vaccinatiegraad is afgenomen. Maar ook lokaal, en bijvoorbeeld in Amsterdam waar ik werk, zijn er sommige wijken die een paar jaar geleden een vaccinatiegraad van tot 63% hebben. Dus nog veel lager. Dus ook regionaal en over gemeenten zitten ook nog enorme verschillen in vaccinatiegraad.
Ja, precies. Ja, dat is inderdaad 63 is ontzettend laag. Ja. We gaan het aan de hand van een casus bespreken. Dus het gaat om een 32-jarige man met een blanco voorgeschiedenis die zich meldt bij de spoedeisende hulp met koorts. De koorts gaat tot 39,5 graad. Hij heeft ook een conjunctivitis en een droge hoest. En dat speelt allemaal sinds een dag of vier. Hij is 2 weken geleden teruggekomen van een backpackreis door Oost-Europa. En hij weet eigenlijk niet of hij gevaccineerd is voor mazelen. Kunnen jullie nog even los van deze casus zeggen, wat zijn nou de klassieke symptomen van mazelen?
Ja, de klassieke symptomen van mazelen. De ziekte kent een bifasisch beloop. Dus wat er in de eerste fase gebeurt, is dat het mazelenvirus de mens binnenkomt via de respiratoire tractus, het epithel. En daar vindt vermeerdering van het virus plaats. En in de tweede fase volgt de viremie. En dan zie je dat het virus de lymfocyten geïnfecteerd heeft en dat daar een gegeneraliseerde infectie uit ontstaat. En die verspreidt zich en daar kun je dus vervolgens de symptomen van zien. En je krijgt een prodroom dat bestaat uit koorts. En in de Engelse literatuur kun je zo mooi de 3 C's kun je onthouden. Dat zijn de cough, coryza en conjunctivitis. In het Nederlands is dat dan meer hoesten, loopneus en rode ogen. daar wisselen de getallen een beetje over. Maar bij 30% tot 70% van de mensen krijg je enkele dagen voorafgaand aan de rash die er is, krijg je de koplik spots. En die zijn pathognomisch. Die vind je in het wangslijmvlies. Dat zijn een beetje blauw-wittige vlekjes. Met een rode rand kunnen die er omheen geven. En pas daarna ontstaat de rash.
Ja, en als we dus even over tijdsbeloop hebben. Want je zegt, je hebt dus hoesten, conjunctivitis, loopneus, plekjes in je mond en een rash. En hoe, in welk tijdsbestek treden die klachten dan na elkaar op?
Ja, dat is de eerste dagen. En die rash die ontstaat eigenlijk na een dag of 3.
Oké, dus het zit best wel kort op elkaar, die klachten.
Ja, dat zit best wel kort op elkaar.
Ja, oké.
Maar heel niet, als je er niet aan denkt, natuurlijk lijkt het op een gewone virusinfectie.
Ja, en het is natuurlijk ook echt een kinderziekte, maar deze klachten uiten zich op deze manier zowel bij kinderen als bij volwassenen.
Ja, ongevaccineerde volwassenen hebben eigenlijk hetzelfde patroon in symptomen als kinderen.
En dan misschien een hele gekke vraag hoor, maar als iemand nou gevaccineerd is, kan hij dan nog de mazelen krijgen?
Ja, helaas wel. Je hebt primair vaccinfalen en secundair vaccinfalen. Dus primair vaccinfalen betekent dat je helemaal geen adequate immuunrespons na je vaccinaties hebt. Dat is zeldzaam. Ik heb wel wat studies in Italië gelezen waar het zelfs tot 10% van de geteste mensen dat voorkomt. Maar bij ons en ook in de uitbraakonderzoeken die in Nederland zijn beschreven, zie je dat heel weinig. Dus het zal waarschijnlijk ietsje minder zijn dat dat plaatsvindt. En secundair vaccinfalen is dat je wel een goede immuunrespons hebt opgebouwd, maar dat die is weggezakt, een weaning van immunity. Maar dan heb je dus wel memory B-cellen. En je ziet heel vaak dat je veel milder beloopt hebt, veel minder besmettelijk. Ook bijvoorbeeld bij een bron- en contactonderzoek houden we daar rekening mee. Die komen in een andere risicogroep voor transmissie en besmetting terecht.
Ja, dus je kan het nog wel krijgen, maar minder ernstig.
En ben je dan ook minder besmettelijk?
Ja, zeker.
Ja, en we hebben een heel effectief vaccin. Dus na 1 prik is zo'n 93% tot 95% van de mensen al beschermd. En dat loopt op zo'n 97%, soms wel hogere getallen, wanneer je 2 vaccinaties hebt gehad. Dus je voorkomt er ook opnames mee. Een milder ziektebeloop, mocht je ziek worden. Dus geen ziekenhuisopname.
En je noemde net al kort heel even het buitenland. Hè? Deze patiënt is in Oost-Europa geweest. Hoe zit dat met dat buitenland?
Ik zou iedereen willen aanraden om het EP Alert op te abonneren. Dat is sinds kort een ESCMID Approved. Dat is een rapport wat door een aantal infectiologen onder Bram Goorhuis wordt geschreven. En daar wordt ook de mazelenuitbraak bijgehouden. Dus als je bijvoorbeeld de meest recente opent, zie je dat Nieuw-Zeeland, Mexico, Israël, heel groot de United States, Amerika, Canada en Congo.
Eigenlijk beter niet meer op vakantie.
Gevaccineerd op vakantie.
Gevaccineerd. Ja. Het is overigens een flinke lijst wel, toch? Als ik je zo hoor. Of zijn er nou, hè, want het is natuurlijk voor de klinicus op de spoed. Hè. Je krijgt een patiënt, hij heeft koorts, hij heeft een loopneus, een beetje rode ogen. Zijn er nou bepaalde gebieden of continenten dat meteen in onze reflex moet gaan?
Ik weet niet of je dat zo kunt zeggen. Ik denk dat het belangrijkste is dat als je iemand krijgt die op de spoed zich presenteert, dat expositieanamnese altijd heel belangrijk is. En dat kan zijn je reisanamnese. En die maakt dan dat je kunt zoeken naar wat komt daarvoor als je het niet begrijpt. En het helpt natuurlijk als je inderdaad de EPI Alert in de gaten houdt. Dan ben je op de spoedeisende hulp al wat geïnformeerd.
Ja. En nog even voor de luisteraar. Hoe komen we in de EPI Alert loop?
Google AP Alert AskMit. En dan als het goed is, is het de eerste hit.
Oké. Ja. Nou, dat is goed om te weten. Oké, dus eigenlijk reisanamnese van alle landen buiten Nederland zou al een trigger kunnen zijn. België dan, zeg maar. Maar
ik denk dat dat iets te streng is. Maar het is wel goed om het in de gaten te houden. Soms doven ze ook weer uit. Maar het is altijd goed, zoals mijn collega al zei, om goede reisanamnese af te nemen.
Ja, helemaal goed. Nou, en deze patiënt die gaan we dan natuurlijk onderzoeken. Je hebt al even genoemd, hè? Je krijgt een rash, je krijgt een wit-blauwe afwijking in de mond. Maar wat zijn nou dingen waar jullie op de spoed dan extra op zouden letten als je zo'n patiënt zou onderzoeken?
Ik denk dat je een algemene indruk moet hebben van een patiënt. Het is belangrijk natuurlijk om te weten hoe lang hij al ziek is. Hoe zijn zijn vitale parameters, maar heeft hij last van fotofobie? Hoe zien zijn ogen eruit? Is er inderdaad een conjunctivitis? Kijk in de mond. Daar kun je de pathognomische koplikspots vinden. En zijn huid bekijken. En als hij al huidafwijkingen heeft, die beginnen vaak langs de haarlijn achter de oren. Die spreiden zich uit vervolgens over het hele lichaam. En dat zijn vlekjes die ruw aanvoelen. Beetje als schuurpapier. In de vroege fase zijn die plekjes ook wegdrukbaar. In de latere fase dan is dat niet meer zo. Dan blijven ze. En als ze wegtrekken, dan worden ze meer bruinig van kleur.
Oké. Ja, en dat is dus in het beloop van een aantal dagen weer.
Ja, dat is meestal in de loop van een dag of 5, 6 dat ze ook weer weg gaan trekken.
Ja, oké. Nou, bij deze patiënt is ook lichamelijk onderzoek dus gedaan. Daar werd een matig zieke man gezien. Hij had dus die koorts en hij was ook tachycard tot 95 per minuut. Maar zijn bloeddruk en zijn verdere controles waren wel normaal. In de ogen werd inderdaad een milde conjunctivitis gezien. Verder zonder pus bij de ogen. En inderdaad een lichte huiduitslag op dat moment alleen achter de oren. In de rest van de huid had hij geen afwijkingen. In de mond werden ook geen afwijkingen gezien en bij hart en longen ook niet. Nou, de dokter die hem onderzocht heeft, denkt nu aan mazelen. Je noemde net al kort, hè, andere virale infecties kunnen ook vergelijkbare klachten geven. Zijn er dan nog specifieke infecties waar je denkt van nou, hè, als ik aan mazelen denk, denk ik ook aan die of virale infecties in het algemeen?
Dus die combinatie is natuurlijk wel belangrijk hier, want je hebt natuurlijk heel wat virussen die conjunctivitis kunnen geven. Heel veel virussen kunnen rash geven. Ik denk meteen altijd een adenovirus, wat een conjunctivitis kan geven, een rash. Ik denk een 32-jarige die op vakantie is geweest, denk altijd aan HIV. Maar goed, dat geeft weer geen conjunctivitis. Dus er zijn een aantal dingen die wat minder waarschijnlijk zijn, maar wel in je achterhoofd moeten spelen, denk ik.
En nou ja, dan kijk ik vooral naar jou, Frank. Dan gaan we diagnostiek inzetten om te kijken of het mazelen is. Kun je daar eens iets over vertellen? Welke diagnostiek moeten we nou inzetten? Wanneer? Hoe gevoelig is dat?
Ja, net als bij elke infectie heb je een dynamiek van wanneer welke test positief kan worden en de sensitiviteit en specificiteit waar je rekening mee moet houden. Bij mazelen is het zo dat helemaal aan het begin is de PCR het gevoeligst. En dan op een gegeven moment wordt serologie het meest gevoelig. Er is een hele mooie studie van de WHO gedaan met meer dan bijna 200.000 casussen waarin ze dat mooi op een rij hebben gezet. Dus via de LCI mazelen goed te lezen, nog een keer na te lezen. En dan zie je dat de eerste 3 dagen van start exantheem is de PCR het gevoeligst tot 80%. Ook niet super hoog, nee, maar wel het meest gevoelig. Ja. En de sensitiviteit van de PCR neemt dan vrij snel af. Die zit na 2 weken op 50%, na 3 weken op 20%. En dat is een PCR van de keel of speeksel. Okay. En je ziet dat urine vaak het langst positief blijft van 5 weken ongeveer.
Een PCR op de urine bedoel je?
Ja. En daarnaast, dan komt IgM op. Dus dat is tot vanaf een dag of 4 na ontstaan rash begint dat de meest gevoelige test te worden, tot 90%. En dat blijft ook lang aan. Dus dat kan een tijd positief blijven. En wat wij in het ziekenhuis adviseren is om gewoon het hele pakket af te nemen. Je ziet dat als je PCR op keel, urine en serologie, IgG, IgM afneemt, dat je dan de meeste gevallen vindt. Er zijn studies die zeggen, nou, dan vang je 99% van de gevallen. Dat weet ik niet. Dat is natuurlijk nooit helemaal te testen. Maar dat is wel wat wij van de ziekenhuissetting adviseren om geen casus te missen.
Frank, bij sommige virusinfecties zijn we ook, als we urine shedding hebben, bang dat dat ook besmettelijke urine is. En bij Zika hebben we ook wel het advies gegeven dat we de partners geslachtsgemeenschap ontraden in de ziekte duur. Hoe zit dat bij mazelen? Zijn die deeltjes ook viremisch, echt besmettelijk?
Wat een ontzettend leuke vraag. Ik heb daar niet het antwoord op. Ik weet het niet zo goed. We leggen patiënten in het ziekenhuis, want daar werk ik gewoon in strikte isolatie. En daar gaan we het zo volgens mij ook nog over hebben. En erogene isolatie in het bijzonder bij mazelen. Maar ik weet het niet. Misschien wel. Dat zou ik even moeten nazoeken.
En hoe zit het met de ziekenhuizen in Nederland? Kan iedereen de mazelen, PCR en serologie in zijn eigen centrum?
Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Overleg vooral met je eigen microbioloog.
Oké, ja. En als we het in jouw centrum aanvragen in Amsterdam, hoe snel heb je dan de uitslag?
Ja, dus wij, zoals de meeste ziekenhuizen, kunnen wij helaas geen PCR's in het weekend doen voor dit soort virussen. Wij draaien de mazen-PCR elke werkdag en de serologie ook. En serologie kan cito overdag als je het belt. Dan kan die in de machine worden geschoven.
Ja, dus binnen 24 uur kun je eigenlijk een uitslag hebben. Oké. Okay. Ja.
En wordt het veel aangevraagd in jouw ziekenhuis?
Nou, valt wel mee. Je ziet ook landelijk dat het aantallen nu weer aan het dalen zijn. We hebben met name veel kinderen gezien. Maar het wordt af en toe aangevraagd. En zeker als het weer landelijk in het nieuws komt, krijg je ook meer aanvragen. Vooral veel serologie. Mensen om te kijken of ze beschermd zijn of niet. En enkele PCR's, ja.
Ja, en je noemde het net al even kort, hè, maar de isolatie hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Want het is een indicatie voor isolatie. Je noemde het al even kort wat voor isolatie, maar kun je er nog iets meer over vertellen?
Ja, dus mazelen is het meest besmettelijke virus op de planeet. Collega's zijn net al een R0 van tussen de 12 en de 18. Dat is ontzettend besmettelijk. Dat betekent dat één index zoveel andere ongevaccineerde, onbeschermde mensen kan infecteren. En mazelen adem je echt uit. Het is een van de weinige virussen die echt erogeen zijn. En die blijven ook in de lucht hangen. Dus bijvoorbeeld in het bronnencontactonderzoek zeggen we tot 2 uur nadat een indexpatiënt in een wachtkamer bijvoorbeeld is geweest, kan er nog transmissie plaatsvinden. Hangt ook van een hele hoop factoren af, hoor, ventilatie en dat soort dingen. Maar het is echt super besmettelijk. Dus isolatiemaatregelen in het ziekenhuis zijn in Nederland ook op transmissie gebaseerd. Dus we doen in dit geval erogene isolatie en einddesinfectie. Om vooral die dus een FFP2-masker, daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, en hoe zit dat dan? Tot wanneer ben je besmettelijk? Want op een gegeven moment hoest je dus niet meer, maar heb je misschien nog wel die rash. Wat is dan een moment waarop je zegt, ja, nu is iemand niet meer besmettelijk?
Ja, dat weten we vrij precies voor de immuuncompetente patiënt. Is dat tot 4 dagen na ontstaan van de rash.
Oké. Okay.
Overigens is het zo dat de hoest echt als een van de laatste klachten verdwijnt. Dus je bent mogelijk al eerder niet meer besmettelijk dan dat de hoest ook echt weg is.
Dat is wel een hele goede toevoeging. Dus als je een patiënt hebt die eigenlijk dus al 4 dagen die rash heeft, maar hoest nog steeds, dan zeggen we dat hij dus niet meer besmettelijk is.
Ja, ook daar. Ik heb recent ook een discussie met onze intensive care artsen gehad hierover. Een van de complicaties is een ernstige pneumonie. En er kunnen zeer hoge loads in de balvloeistof zitten. Ik ben dan altijd een beetje voorzichtig dat als je dat nog een keer herhaalt en dan komt een heel sterk PCR-signaal uit, dan ben ik geneigd om te zeggen, nou laat iemand nog maar heel even in isolatie. Maar dat zijn wel zeldzame complicaties.
Ja. En dat zijn inderdaad de patiënten waarbij het beloop niet ongecompliceerd eindigt.
Ja.
Daar, de ongecompliceerde casuïstiek, daar hebben we denk ik goed in beeld hoe lang de besmettelijke periode duurt.
Duidelijk, ja. Ja, want om daar eigenlijk dus op aan te sluiten meteen, hè, want deze patiënt die werd netjes opgenomen in isolatie, de testen staan in. Nou, nu ben jij de zaalarts van een mazelenpatiënt en waar ga je dan op letten? Welke complicaties kun je dan verwachten in het beloop van de mazelen?
Ja, de complicaties van mazelen die zijn best wel frequent. Als je kijkt naar de verschillende getallen, dan is er toch wel een otitis media komt bij zo'n 10% van de mazelengevallen voor. Het is natuurlijk niet altijd een indicatie om opgenomen te hoeven worden. Maar wel geeft het aan dat het complicaties geeft. En een pneumonie kan al bij zo'n 5% van de patiënten voorkomen. En die pneumonie die kan zeldzaam heel ernstig verlopen. Zo'n giant cell pneumonie is dat dan. Meestal is dat gelukkig niet het geval. En je kunt neurologische achteruitgang krijgen. Je kunt echt een ontsteking van de hersenen krijgen. Een soort encefalitisbeeld. Dat is ook zeldzaam. Dat is zo'n 0,1% van de gevallen die echt een ernstige neurologische complicatie krijgt. En deze complicaties die kunnen wel tussen de 2 en 4 weken vanaf de start van symptomen zich voordoen. Dus je bent ook niet zomaar van het risico op complicaties af. Waarbij naast de complicaties door het mazelenvirus zelf je ook nog alert moet zijn op mogelijke bacteriële complicaties. Dat je een superinfectie krijgt in de longen van een bacteriële verwekker.
Ja, want zo'n mazelenpneumonie, is dat dan een bilaterale pneumonie? Of hoe uitzicht dat dan eigenlijk op beeldvorming of in de kliniek?
Ik verwacht dat dat een bilaterale pneumonie kan zijn. Ik moet zeggen, we hebben in de kliniek, ja, we hadden het ervoor dat we starten al even over hoeveel volwassen mazelen patiënten zien we in de kliniek. Dat zijn er gelukkig niet zoveel. Dus zoveel in de kliniek heb ik daar niet, kan ik niet uit putten. Nee. Maar een virale pneumonie is natuurlijk vaak wel bilateraal.
Ja.
Maar niet uniek. Het hoeft niet altijd bilateraal te zijn. Er zijn ook consolidaties bij virale pneumonieën. Dat zien we ook bij andere virussen.
En dan nog een andere vraag waar ik weet niet of je daar het antwoord op hebt, Frank. Maar als je dus wel zo'n heel zeldzaam meningitisbeeld ziet, hè, van de virale meningitis, vind je er dan mazelen dan ook echt in de liquor? Of kunnen we geen PCR op de liquor voor mazelen? Of is dit überhaupt niet relevant?
Ja, als je met ons overlegt, kunnen we of lepel vaak best nog wel wat experimentele PCR's inzetten op zaken. Ik weet het antwoord niet precies. Dat zou ik ook even op moeten zoeken. Ik verwacht het dat we dat in ieder geval kunnen doen.
Ik denk dat je de diagnose ook al wel hebt voordat iemand zich op die manier presenteert. Dus als je dan aan mazelen denkt, dan heb je of al de positieve serologie die je diagnose kan helpen, want de IgM blijft ook enkele weken aanwezig nadat de symptomen gestart zijn. Of je hebt een PCR op bloed al eerder, waarbij je wist dat het mazelen waren. Dus ik denk dat er niet zo heel veel liquordiagnostiek nodig is.
Nee.
Zijn dat dan met name de mensen die laat gediagnosticeerd worden, die dan zo'n ernstig beloop hebben? Of zegt dat eigenlijk niet zoveel?
Nee, je hoeft niet laat te zijn. Het is net hoe individueel het ziektebeloop is. Dus je kunt dat niet goed voorspellen. En je weet dat neurologische complicaties ook niet vaak voorkomen, wel ernstig kunnen zijn. En er is nog een heel ernstig neurologisch beeld dat kan ontstaan in de loop van jaren. Dan ben je jaren na je mazeleninfectie. Nou, dat is nog zeldzamer.
Dan heb je het over de SSPE, hè?
Precies.
Ja, ja, 4 tot 10 jaar. Dus,
wat is dat?
Scleroniserende subacute panencefalitis. Dat wordt door, ja, de casus die ik al eens over gelezen heb, wordt door hersenbiopten bevestigd uiteindelijk. Maar ja, 4 tot 10 jaar na een infectie, een dodelijke encefalitis. Weet eigenlijk niet zo goed hoe dat nu werkt. Of dat een heel ongoing, heel laaggradige infectie is. Of toch iets uit latentie. Dat is niet helemaal duidelijk.
Nee, want waar we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad hebben, is de behandeling. Hè? Want deze patiënt die werd er opgenomen. Nou, uiteindelijk bleek de mazelen PCR positief. Welke behandelopties hebben we?
In het algemeen is het supportive care. En ik kan me voorstellen dat je in, nou, werk in een academisch centrum. Daar zie je heel veel immuungecompromitteerde mensen. Ik kan me voorstellen als we iemand zien die heel erg slecht eraan toe is met de mazeleninfectie, dat je nog met de viroloog gaat overleggen over ribavirine of dat soort middelen. In de literatuur kom je ook wel tegen dat er geprobeerd wordt remdesivir uit de kast te halen. Maar daar hebben we heel weinig ervaring mee. We hebben denk ik die middelen allemaal zijn we gaan gebruiken toen de mazelen al met vaccinaties natuurlijk de kop ingedrukt zijn. Maar we hebben geen antiviraal middel waarmee we deze mensen snel uit hun viremie halen.
Nee. Is er nog een rol voor IVIG?
Ja, als PEP sowieso. Hè? Dus je geeft het zeker bij gecompromitteerde. En afhankelijk in je bronnencontactonderzoek of je hoog risico mensen hebt. En dat wil je ook zo snel mogelijk geven. Ik sluit me voor de rest inderdaad ook helemaal aan bij je adviezen. Er zijn in vitro studies met antibreed. Dus we hebben wel natuurlijk wat nieuwe antiviralen op de markt gekomen de afgelopen jaren. Maar dat duurt natuurlijk heel lang voordat dat goed onderzocht is. En zeker bij dit soort zeldzame ziektebeelden. Interessante die ook wel eens boven komt is de vitamine A. Maar die studies zijn gedaan in continenten waar er enorme vitamine A deficienties zijn. Dus ik denk dat dat ook niet heel veel waarde heeft. Maar verder zijn er geen bewezen therapieën.
Misschien nog wel goed om te noemen is ook dat wanneer je mazelinfectie doorgemaakt hebt, dan heb je een immuunsysteem dat in de jaren daarna echt nog wel minder goed kan functioneren. En waarbij je dus bevattelijker bent voor nieuwe infecties. Dat wordt ook vaak vergeten dat mensen zeggen de mazelen, nou ja, dat is een kinderziekte en daar kom je wel doorheen. Maar ook daarna loop je meer risico.
Ja, omdat je immuunsysteem daar langdurig last van kan hebben, begrijp ik van jou.
Ja.
Ja, oké. Maar eigenlijk is dus jullie boodschap, er is geen behandeling. Als je echt een immuungecompromitteerde patiënt hebt of iemand die met een daverende pneumonietis op de IC ligt, kun je hier en daar is je microbioloog bellen, maar eigenlijk is het supportive care. Ja.
Ja.
Nou, helemaal goed. En eigenlijk hebben we dan nog één laatste prangende vraag voor jullie. En dat is de immuungecompromitteerde patiënt. He, want daar hebben we het al even kort over gehad. We behandelen natuurlijk heel veel mensen met rituximab en chemo en andere immuunonderdrukkende medicatie. Hoe in alles wat we net besproken hebben, dus de uiting in de klinische uiting, de behandeling of de diagnostiek, hoe verandert dat voor hen?
Nou, over de klinische presentatie kan ik misschien wel wat zeggen. Want je hebt een hogere kans, net als bij heel veel andere ziektebeelden, dat het zich atypisch presenteert. Dat je bijvoorbeeld een minder uitgesproken uitslag zult hebben, huiduitslag. En je hebt grotere kans op complicaties. Zoals de pneumonie. De virale replicatie die kan langer duren. Dus het kan zo zijn dat iemand langer ook besmettelijk is. En over de diagnostiek, dan kijk ik jou even aan.
Ja, en ik sluit me ook helemaal aan met die atypische presentatie. Er is een aantal jaar geleden ook een hele mooie review geschreven over hematologiepatiënten in het bijzonder. En ja, dan zie je ook dat inderdaad tot 20% zelfs geen rash heeft. Mensen zonder koorts, zelfs zonder respiratoire symptomen binnen kunnen komen. En als ze een rash hebben, kan de hele atypische distributie hebben. Dus dat blijft een heel lastig. Waarbij het advies blijft, kijk naar die EpiLink. Kijk of mensen in contact zijn geweest met mensen of in gebieden zijn geweest waar mazelen. En dat blijft toch op dit moment de sleutel tot daarover na te blijven denken. En diagnostiek, ja, zoals ik al net zei, geen enkele test is perfect. Hè? En is niet 100% sensitief, niet 100% specifiek. Ook bij immuuncompetente patiënten. Dus denk ik ook goed om te beseffen dat een IgM kan fout positief zijn. Reumafactor is een klassieke kruisreagentie. Je kan klassiek kruisreageren met IgM'en. Ligt ook aan een beetje wat voor machine je hebt, ELISA machine je hebt, hoe gevoelig die daarvoor is. Een klassieke instinker, met name bij immuungecompromitteerden, is het gebruik van IVIG. IVIG zit ook met name de IgG-componenten. Dus als je wil kijken of iemand beschermd is, die heeft net IVIG gehad. In Nederland wordt IVIG geselecteerd op mazelen IgG, om te kijken of het goede IVIG is. Dus dat zit er dan gegarandeerd een hele tijd in. Dus dat is goed om op te letten. En voor de diagnostiek, met name bij immuungecompromitteerden, laat serologie je vaak in de steek. Dus als je B-cel depletie hebt gekregen of andere immuunsuppressieven, dan zou ik vooral ook op die PCR varen. Maar het liefst, zoals ik al zei, wil je eigenlijk alles afnemen.
Ja.
Om een goede sensitiviteit te halen.
Niet zo mooi, maar wel mooi.
Ja, en duidelijk. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze podcast. Frank en Evelien, ontzettend bedankt.
Graag gedaan.
Yes. Ik denk dat we vandaag hebben geleerd dat we bij mazelen vooral moeten kijken ook naar de EpiLink, om te kijken waar het voorkomt. Dat we de diagnostiek op de bloed en de urine, de PCR inzetten en de serologie. En dat we vroeg denken aan de isolatie, omdat het ontzettend besmettelijk is.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van MedOnline. Wil je weten wie het team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer!